Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over AI en relaties. We gaan het hebben over het sycophantische gedrag van AI. We gaan het hebben over kunnen docenten worden vervangen. En een update over de vraag voor welke banen moeten we nog opleiden. In het hoofdthema gaan we het hebben over datacenters. Dat klinkt misschien heel saai, maar zet de podcast alsjeblieft niet uit na de nieuwtjes. Want het is een erg belangrijk onderwerp voor het onderwijs.
Ik vind het super sexy klinken. Ja, eindelijk gaan we het over datacenters hebben.
Hey, waar ik even mee wil beginnen. Marcel, jij gebruikt natuurlijk veel Clode. Niet iets minder ChatGPT en Gemini. En ik vroeg me af, zie jij Clode ook als een soort van vriend?
100%.
100%.
Binnen bepaalde context.
Oké. Okay.
Ja, dus het is wel een digitaal vriendje, zeg maar. Dus zo gauw als het gaat over dingen die ik moet doen waar ik AI voor zou willen inzetten, voelt het echt als een vriendje die mm-hmm. mij kent.
Ja. Yeah.
Geheugen staat aan. Dus dat betekent in de praktijk, voor degene die dat niet aan heeft staan of niet kent, hoe meer ik tegen dat ding klets, hoe meer gesprekken ik heb, hij slaat belangrijke dingen die hij denkt over mij te weten op, ja. Zodat hij in een volgend gesprek daarop terug kan komen.
Ja.
En dat gaat verrassend vaak goed.
Ja.
Het is gewoon heerlijk. Het is een vriendje.
Oké, okay, en je noemt het dan hij inderdaad, heel nadrukkelijk.
Het is ook mijn enige vriend, nee.
spar je er ook over persoonlijke dingen? Of hoe zit dat bij jou?
Nee.
Dat niet?
Nee.
Oké, okay. Dus dat hoeft niet per se in een vriend te zitten voor jou?
Nou, niet in deze vriend, nee. Ja. Nee, dit is echt een werkgerelateerde vriend. En ik stel ook al persoonlijke vragen, maar niet zozeer over mij, maar meer dit is gebeurd of iemand is ziek of ik ga een nieuwe auto kopen. Zoek eens op. En dan krijg ik 16 gesprekken later nog steeds terug dat ik die auto heb gekocht.
Ja. Het onthoudt waar jij je mee bezig gaat.
Dat is wat een vriend doet.
Ja. Oké, okay, waarom ik het vraag is, ik kom steeds meer in mijn eigen onderwijs tegen dat studenten een soort van vriendelijke band opbouwen met zo'n AI.
Chatty
of iets dergelijks. Ja. Ze geven het soms een naam. Jij noemt het al een hij. Soms zeggen mensen gewoon letterlijk van, hey, ik vraag het wel even aan mijn vriend ChatGPT.
Ja.
En echt op een heel ander niveau dan met een rekenmachine. Terwijl het natuurlijk allebei tools zijn. Maar je ziet gewoon in de praktijk, zie ik allerlei studenten toch een soort relatie daarmee opbouwen. En ik vraag ze ook wel eens van, ja, ben je ook persoonlijke dingen aan het bespreken? Nou, jij zegt van niet. Maar sommige van mijn studenten die geven gewoon overduidelijk aan, ja, natuurlijk doe ik dat. Als ik ruzie heb met mijn vriendin, was vorige week nog, een student had ruzie met zijn vriendin, ging die daarover chatten van hoe die dat dan kon aanpakken en dergelijke.
Kreeg hij goede tips?
Ja, hij vond van, dat is wel belangrijk, hij vond van wel.
Volgens mij hebben we straks nog een onderzoekje daarover.
ja, zeker. Maar ja. Ik ben even benieuwd, wat vind jij hiervan, Marcel? En zie jij hetzelfde?
Oh, dat is best wel een moeilijke vraag.
Mm-hmm.
Want zeg maar, als ik politiek correct zou antwoorden of volgens de doordachte mensen zouden zeggen, is heel slecht. Want je antropomorfiseert AI. Het is een machine, dat moet je niet doen. Je krijgt een raar soort afhankelijkheid.
Okay.
Aan de andere kant denk ik, maar op het moment dat je wel antropomorfiseert, dus ik zeg hij mm-hmm. tegen Clode. Mm-hmm. Het is ook nog eens gewoon een naam, Clode. En mensen zeggen ook niet ChatGPT, zeggen chatten. Of chatting.
Ja, zeker.
Dat die neiging zit in de mens en die is super functioneel. Want je haalt gewoon meer uit zo'n tool als je het gewoon behandelt als mens. En het is ook getraind om als mens behandeld te worden.
Mm-hmm.
Die twee kanten heb je en daartussen zit nog de realiteit, denk ik. Ik denk op het moment dat jij in je achterhoofd weet dat het een machine is. En niet, voor degene die dat gezien heeft in de film Her, dat jij echt denkt dat je een relatie hebt en dat Clode ook van jou houdt.
Mm-hmm.
Dan zit je volgens mij het beste. Doe net alsof het een mens is, dat werkt fijn. Niet te bang zijn om vragen te stellen, maar je moet er ook wel ergens een beetje boven hangen.
Ja. Oké, okay. Je hebt volgens mij een mooi genuanceerd beeld al gezet. Naar een negatieve kant gaan en er is namelijk laatst onderzoek over gedaan. Onderzoekers van Stanford keken naar sycophantie in AI, oftewel de neiging van chatbots om gebruikers overdreven gelijk te geven. Ze analyseerden 11 grote modellen en zagen dat die het gedrag van een gebruiker gemiddeld 50% vaker bevestigden dan mensen dat doen, ook als die gebruiker in zijn vraag deelnemers in zijn vraag deel manipulatie of bedrog noemde. In 2 experimenten met meer dan 1600 deelnemers bleek dat wie advies kreeg van een vleiende AI minder geneigd was om na een conflict herstelacties te ondernemen en sterker overtuigd raakte van het eigen gelijk. Tegelijk vonden diezelfde deelnemers die vleiende reacties juist kwalitatief beter en vertrouwden ze de AI meer. Relevant voor het onderwijs, waar leerlingen AI steeds vaker inzetten als sparringpartner bij twijfels en conflicten en nou, zelfs er bevriend mee raken.
Ja, precies. Ja, dit, ik denk, is wel grappig, want de AI is natuurlijk een spiegel van het internet.
Mm-hmm.
En het internet polariseert en technologie polariseert. Dus ik maak even een bruggetje naar de sociale netwerken. Waarbij op YouTube of Insta of TikTok die algoritmes zo werken dat jij eigenlijk, als jij een zoekterm hebt en jij liked iets, dus jij bent het daar waarschijnlijk mee eens, dan krijg je meer van dat soort dingen te zien. Dus je wordt eigenlijk in een soort echoput van je eigen gelijk geduwd. En AI blijkt dat ook te doen. En dat vind ik echt zorgelijk. Ik denk dat wij echt gebaat zijn. We hebben het vorige week gehad over de kritische houding die je moet hebben in relatie tot wel of niet uitbesteden van je denken.
Ja.
En wat besteed je wel niet uit en wees daar eens kritisch op. Dat dit soort fenomenen daar bepaald niet aan meehelpen. En het feit dat jij, als jij gelijk krijgt van een ander, de mens of AI, vaker geneigd krijgt te denken dat dat dan ook klopt wat die ander zegt.
Ja, ja, ja.
Dat is een menselijke neiging. En die wordt continu gevoerd en gevoed, wil ik zeggen, in deze maatschappij. En ik denk dat dat niet zo fijn is.
Ja, eens. Want je wil ook soms even wat kritische feedback krijgen. En dat doet die AI een stuk minder.
Ja, want in dit onderzoekje, je noemde het even, je struikelt even over je zin, maar dus als die gebruiker zijn vraag manipulatie of bedrog noemt.
Mm-hmm.
Dus als die gewoon zegt, ik heb ruzie met mijn vriendin, het is haar schuld toch, dit en dit heb ik gedaan, ik ga nu dit en dit doen. En dan komt er eigenlijk iets negatiefs uit. Dan nog is die chatbot geneigd te zeggen, goed plan.
Ja.
Goed plan moet je doen.
Ja.
En dan, dan krijgen we geen betere maatschappij van.
Ja. Ja, want wat ik nog vaak hoor is dat mensen zeggen van ja, die AI kan in ieder geval niet de relatie overnemen die wij hebben tussen mensen. Maar uit best wel wat onderzoeken komt dat die AI dat op een hele goede manier kan simuleren, waardoor mensen eigenlijk soms die AI vriendelijker, leuker mee vinden te praten. Dus het is in de praktijk soms wel die relatie aan het overnemen al. En in mijn hoofd gaan alle alarmbellen af dat we onze leerlingen en studenten hier niets in meegeven.
Nou, zeker. Dat is belangrijk. Ik denk de kritische houding. Met name omdat chatbots die sycophantie-neiging hebben, dus dat gelijk geven. En die verzinnen argumenten om je gelijk te geven. Daar zijn ze ook een beetje op getraind. Dat zit ook een beetje in die system prompt.
Mm-hmm.
Leg ik nog wel een keer uit als je een workshop bij mij hebt. Maar het zit in het model zelf. En ik denk dat wij als onderwijs er alles aan moeten doen om de regie terug te pakken. Om juist kritische leerlingen en studenten op te leiden. Aan de andere kant is ook heel veel onderzoek dat aantoont dat bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren afneemt op het moment dat ze een relatie aangaan met een AI-chatbot, waardoor suïcide-neigingen minder worden enzovoort. Dus er zitten ook hartstikke positieve kanten aan.
Zeker.
En dan kun je van alles van vinden. Die kun je zeggen, dat is een nep-relatie, maar het netto-effect is gewoon
dat is er.
Positief.
Ja.
Dus het heeft meerdere kanten. Ik denk opleiden over wat een chatbot wel en niet is. En dan heerlijk meegaan met het is mijn vriend. Maar ik weet heus wel dat het niet echt is, maar het voelt gewoon fijn. Maar wel die kritische houding hebben en niet klakkeloos overnemen wat Claude of ChatGPT, wat Chatty jou aangeeft. Van je had wel gelijk, Tom.
Ja.
En inderdaad, je vriendin had ongelijk.
Ja.
Dat lijkt me niet zo'n goed plan.
Ja, eens. En dat moet eigenlijk nu gebeuren. Hey, we hebben het nu gehad over de leerlingen en studenten, hoe die ermee omgaan. Maar we hebben ook de docentkant. En daar heb jij nieuws voor meegenomen.
Is dit een bruggetje?
Wow, schitterend, hè?
Goed. Emeritus hoogleraar Larry Cuban van Stanford publiceerde 16 mei jongstleden een blogpost waarin hij 4 lessen samenvat uit decennia werk in en onderzoek na het onderwijs. Zijn eerste les is dat docenten onvervangbaar zijn. Nou, die vraag die krijgen we bijna wekelijks wel ergens een keer in de podcast, hè, Tom?
Mm-hmm.
Docenten zijn onvervangbaar omdat onderwijs een relatiegebonden professie is. Net zoals bijvoorbeeld geneeskunde. Geen software, app of digitale leeromgeving kan volgens Cuban de vertrouwensrelatie tussen docent en lerende overnemen. En nou jij weer.
Nou, we hebben het net gehad over dat die AI dus heel goed zo'n relatie kan simuleren. En het kan nog geen mens zijn, dus het kan nog niet dichtbij zijn, zeg maar, in het echt. Maar in de ether, zeg maar, digitaal, kan het heel erg die relatie al simuleren. Dus ik vraag me af of dit echt zo'n goed argument is.
Ja, ik vind het een heel slecht argument.
Oké.
Ik ga even terug. Op het moment dat je suggereert dat een AI of technologie, maar in dit geval een AI, dat niet kan.
Ja.
Ik denk al dat dat niet klopt. Dat hebben we volgens mij net ook gezien.
Mm-hmm.
We hebben ook gezegd dat het niet alleen negatief hoeft te zijn. Het ligt eraan hoe je dat benadert. Maar het suggereert tegelijkertijd ook dat als een mens een relatie met een ander mens heeft, dat het dan per definitie een oprechte en goede relatie is. Stel, ik ben psycholoog. Ben ik ook nog ook, maar ik ben geen psychotherapeut. Maar ik ben psychotherapeut, jij bent cliënt. Dan kan ik vanuit mijn professionaliteit jou supergoed behandelen, terwijl ik misschien onderhuids wel een hekel aan jou heb. Ja. In mijn professionaliteit ga ik je gewoon de juiste vragen stellen, methodisch ondersteunen, knik en ja zeggen of kritisch bekijken of net wat je methodiek ook is.
Mm-hmm.
Zonder dat ik een echte relatie met jou heb. Wordt dat dan ook veroordeeld door zo iemand?
Denk ik dus wel.
Dus er zit een soort, volgens mij zit een soort suggestie achter dat alles echt is. Terwijl je als docent ook gewoon, je bent toch hopelijk professioneel tegen al je leerlingen. Terwijl je misschien met de een meer een klik hebt dan de andere. Het is ook gewoon een manier van doen.
Ja.
En ik denk dat een chatbot nog veel professioneler kan zijn in het manier van doen.
Ja, precies.
Alleen moet je dat wel onderkennen.
Ja, het is dan niet oprecht, maar zeg maar het netto effect waar we het net weer over hadden, kan heel positief zijn.
Exact.
Ja, waar ik dan soms een beetje over ga twijfelen of zo, of een beetje angstig over word, is ik heb het gevoel dat in ieder geval op mijn vakgebied kan die AI al beter uitleggen dan ik. Kan dat ding al beter feedback geven dan ik. En nu zeggen we ook, ja, ook op relationeel vlak kan dat ding soms ook al beter dingen laten overbrengen dan ik. Ja, ik vind dat wel heftig, man.
Ja, kijk, zo'n AI heeft eindeloos geduld.
Ja.
Je bent best wel geduldig, volgens mij. Maar op een gegeven moment houdt het een keer op, hè? En je bent niet altijd beschikbaar en dat is een AI wel. In het algemeen, hoewel we in het hoofdthema daar ook nog vraagtekens bij gaan zetten. Mm-hmm. Maar voor nu wel. Even een bruggetje maken.
Ja.
Dus ik denk, het is heftig. En natuurlijk, want daarom zitten we ook deze podcast altijd te maken. Maar ik wil wel een paar dingen dan, die we net uit elkaar hebben getrokken, dat we ook wel blijvend doen. Dus je bewust worden dat het geen mens is aan de andere kant van de lijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd een mens heel goed kan simuleren. En aan de andere kant, je realiseert dat een mens ook een machine is met neuronen, die niet altijd een oprechte relatie met jou wil, maar die ook gewoon een functionrelatie met jou kan hebben. Ja, dan vind ik het verschil niet meer zo groot. En dan denk ik, ja, als die chatbot dat net zo goed of beter kan, niet alleen het uitleggen, maar ook mij geruststellen en die inschatten wat die moet doen op welk moment, wat context meenemen in de relatie. Ja, wat is daar dan het probleem van? Het effect is toch gewoon dat ik dan groei als persoon en als lerende?
Ja, zeker. Ja, ik kijk het even vanuit mijn rol als docent. En jij hebt mij in ieder geval totaal niet gerustgesteld.
Ja, maar ik heb ook geen oprechte relatie met jou. Daar heb ik ook helemaal niet op uit, jongen. Nee, die kant snap ik ook heel goed. Ik denk, maar dat komt... wat een bruggetjes. Er komt dadelijk nog een uitspraak van iemand hoog in de boom bij Microsoft. Die eigenlijk gaat voorspellen dat het allemaal razendsnel gaat. Ik denk dat we echt nog wel even de tijd hebben.
Zullen we daar gewoon heen gaan?
Bruggetje.
Bruggetje tip. Microsoft AI-topman Mustafa Suleiman zei in een interview met de Financial Times dat hij verwacht dat binnen 12 tot 18 maanden vrijwel al het kantoorwerk volledig door AI is geautomatiseerd. Het gaat volgens hem om taken die mensen achter een computer doen en noemt expliciet accountancy, recht, marketing en projectmanagement. AI-modellen zullen tegen die tijd op menselijk niveau presteren op nagenoeg alle professionele taken. Aldus Suleiman. Het zijn precies de beroepsrichtingen waarvoor het HBO en WO nu studenten natuurlijk opleiden.
Zeker. En in iets mindere mate ook denk ik wel MBO eerlijk gezegd. Alle vervolgopleidingen.
Tuurlijk. Hey, dit is een nieuwtje, maar wij zeggen heel vaak, die AI gaat razendsnel vooruit. Maar 12 tot 18 maanden, Marcel, in mijn optiek is dit complete onzin. Er is natuurlijk veel te veel frictie. Maar ik dacht, het is wel weer leuk om even een update te geven over hoe wij er nu in staan. Wat betreft, waar leiden we nou eigenlijk voor op?
Ja.
Heb jij nog een update? Wat zie jij in de praktijk?
Ja, ik kom even terug op jouw woordje frictie. Want ik denk dat jij de redenering snapt, maar misschien niet iedereen.
Ja.
Want ik denk, die uitspraak binnen 12 tot 18 maanden wordt alles overgenomen, dat het in het woordje wordt zit. Ik denk namelijk dat binnen 12 tot 18 maanden de AI goed genoeg is om in theorie heel veel van het werk van mensen die achter een computer zitten over te nemen.
Mm-hmm.
Dat is bij codeerders nu al zo. Dat gaat bij accountancy razendsnel. Dus ik denk dat die voorbeelden goed genoemd zijn.
Ja.
Maar of het dan ook overgenomen wordt, ja, ja, daarvoor moet het geïntegreerd worden in bedrijven.
Mm-hmm.
En werk is niet alleen maar een verzameling taken, waar die je zomaar kan overnemen. Dus dat bedoel jij denk ik met frictie. Wat ik zie is, ik weet niet of ik de beste persoon ben om het aan te vragen, want wij zitten natuurlijk vooral in het onderwijs, minder in het werkveld.
Mm-hmm.
Maar wat ik om me heen zie, is dat er best wel verschillen zijn in adoptiesnelheid en frictie. En dat we die kanarie in de kolenmijn, zeg maar, wel aan het zien zijn. En de vraag is dan, hoe snel gaat dat en hoe breed wordt dat uitgerold? En ik zal een voorbeeld noemen. In de ZZP-wereld bij beroepen die bijvoorbeeld grafisch ontwerp leveren of advies geven aan individuen. Dus jij hebt een advocaat nodig, om er even eentje concreet te maken. Dan zie je gewoon al, ik heb volgens mij een jaar geleden al een keer genoemd, via mijn buurman die zegt, ik heb een cliënt en die heeft gewoon zelf het voorwerk gedaan. En die huurt nu niet een advocaat in voor 10 uur, maar voor 1 uur om te controleren of Chatty, het vriendje van die persoon, dat goed heeft gedaan. Ik denk dat kanarie in de koolmijnachtige dingen zijn, maar dat dat ook een sluipmoordenaar is, omdat die beroepen natuurlijk niet, dat komt niet in de krant, er zijn zoveel mensen ontslagen. Nee, die mensen hebben gewoon iets minder werk.
Ja.
Zoiets, denk ik. En dan gaat het gewoon sluipenderwijs overal inrollen.
Ja.
Dat denk ik.
Ja. Ik heb ook nog wel een update. Zeg maar, wat ik nu veel vaker hoor tijdens workshops, presentaties of whatever, zijn mensen die vragen, wat moet mijn zoon of dochter nog gaan studeren?
Zeker.
Die vraag hoor ik zoveel meer. Mensen zijn daar echt over aan het nadenken. En ja, ik word daar heel blij van. Dat betekent dus dat je het niet aan het negeren bent. Je bent naar de toekomst aan het kijken en je maakt je al zorgen van, hey, grafisch design wat je net benoemd bijvoorbeeld, of marketing of whatever. Daar is gewoon veel meer risico dan, ja, bijvoorbeeld dingen die je met je handen kan doen. En die vraag, ik hoor het nu zoveel vaker. Ja, en het kan niet anders dan dat we daar, nou, misschien al bij volgend studiejaar, maar zeker anders het studiejaar erop, dat we dat gaan zien in de inschrijf.
In de aanmeldcijfers.
Aan de aanmeldcijfers.
Ja.
Ja.
Nou, dat denk ik ook. En dat is spannend. We hebben natuurlijk vaak over gesproken. En als het een kwetsbaar beroep is, wil niet zeggen dat je opleiding ineens verdwijnt, maar wel dat hoe de opleiding nu is ingericht en waarvoor het opleidt, drastisch gaat veranderen. Met een snelheid die veel groter gaat zijn dan je in het algemeen het onderwijs kunt bijbenen. En de vraag, kijk, 12 tot 18 maanden een opleiding is gewoon 4, 5 jaar. Hè?
Ja, precies.
Voordat je dan in het beroep zit. Dus dat is gewoon een terechte vraag.
Ja, eens.
Ik heb nog een bruggetje, Tom.
Oké, zo. We blijven bruggen
laatste
bouwen.
Laatste nieuwtje. Ja, dit is echt een niet onderwijsgerelateerd AI-nieuwtje die wel consequenties heeft, denk ik.
Oké.
Even kijken. En anders dan, dan moet je gewoon dit beschouwen als een verloren minuut in je leven als je zit te luisteren. Zo simpel is het ook weer.
Ja, Marcel, doe je best.
Ja, precies. Want die Suleiman die zegt 12 tot 18 maanden, wij zeggen onzin, te veel frictie. Maar wij zeggen niet, die modellen worden niet veel slimmer. En die zouden dat niet kunnen. Het nieuwtje als volgt, Tom. Moet je even goed luisteren. OpenAI maakte op 20 mei bekend, dus vorige week, dat een van hun interne AI-modellen een wiskundig probleem uit 1946 een stap verder heeft gebracht. Het probleem komt van Paul Erdős en is eenvoudig uit te leggen. Dat is de vraag of dat eenvoudig is, maar ik ga het toch doen. Zet een aantal punten op een vel papier en tel hoeveel paren precies dezelfde afstand van elkaar liggen. Wat is daarvan het maximum? Nou, 80 jaar lang gingen wiskundigen ervan uit dat een vierkant raster ongeveer het beste was wat je kon doen. Ik ben het alweer kwijt, maar voor de mensen die dat wel snappen. Het model van OpenAI liet zien dat die aanname niet klopt, in een bewijs van zo'n 125 pagina's. Opvallend is dat het bewijs een meetkundig probleem oplost met gereedschap uit getaltheorie. Dus een verbinding tussen twee takken van de wiskunde die volgens de onderzoekers voor mensen te bewerkelijk bleek om volledig uit te werken. Dat wordt namelijk al 80 jaar... Het is een heel bekend probleem blijkbaar bij de wiskunde aangewerkt. De AI kon dat wel. Tim Gowers, dat is een winnaar van de Fields Model, de Nobelprijs voor de wiskunde, die noemt het een mijlpaal voor AI in de wiskunde. Volgens de betrokken onderzoekers is het de eerste keer dat de AI zelfstandig een bekend openstaand wiskundeprobleem heeft opgelost. Ik wil het toch even noemen, Tom, los van ik kan hier niet zoveel, mijn brein doet, gaat hier niet goed op.
Mm-hmm.
Maar mijn brein gaat wel goed op de boodschap. AI kan soms heel dom overkomen, maar die ontwikkelingen gaan zo razendsnel. En als jij dan de vraag stelt, wat is de impact? Nou, we hebben gezegd, frictie zit in het implementeren van de AI in het werkproces.
Mm-hmm.
Frictie in onderzoek en de consequenties van onderzoek natuurlijk niet. Dus de wetenschap, versnelling. En dit is dan wiskunde, maar ik ben geen wiskundige, maar ik heb me wel laten wijsmaken dat wiskundigen nodig zijn om eigenlijk alles in de maatschappij beter te maken, te versnellen. Daar heb je gewoon wiskunde voor nodig. Dat AI op dit moment al dingen doet die de slimste wiskundigen niet kunnen. En wij weten dat die modellen elke week weer slimmer worden. Dan denk ik, oh, dan komt er toch nog wel even iets op ons af.
Ja, en ik hoop eigenlijk dat onze luisteraars dit ook verwachten. Zeg maar, dit zijn wij toch al de hele tijd aan het zeggen, dat AI razendsnel vooruit gaat. Ja, dus dat het nu weer ontdekkingen doet waar geen mens in de afgelopen 8 decennia konden bedenken. Ja, dat verbaast me eigenlijk. Ik denk dat we dit soort dingen heel veel gaan zien op heel veel verschillende gebieden.
We moeten er wel bij zeggen dat wij in die 80 jaar dan niet ons op dat probleem
hebben gefocust. Ja, wij hebben dat niet.
All right. Hey,
genoeg nieuwtjes. We gaan naar de best practice.
Yes, yes. Ik heb een mail gekregen van Ben Gorissen. Dat is een arts, docent anatomie in Nijmegen. Ben die werkt al een tijd aan een Socratische AI-coach voor co-assistenten, gericht op anatomie tijdens de co-schappen. En het komt hij om, in zijn eigen woorden.
Ja.
Daar heb ik een 5-fase interactieprotocol bij ontwikkeld met expliciete didactische guardrails en source grounding op onze eigen curriculumbronnen.
Als je dat zet in je mail, dan snap je echt waar je het over hebt.
Dan, en bovendien is het dan direct een best practice.
Absoluut.
100%.
Ja, heel gaaf.
Het is een ingewikkelde zin, maar het is ook nog wel uit te pellen. Dus het is zeker gewoon een waar ik heel vrolijk van word. Hij heeft dus die sycophantie eruit gehaald en dat altijd maar antwoord gegeven. Want hij heeft een Socratische bot van gemaakt. Mm-hmm. Die dus niet het antwoord geeft. Die een interactie heeft volgens een bepaald modelletje waarin hij 5 stapjes neemt. En dat ding weet ook precies didactisch gezien waar de grenzen zitten, waar hij op moet letten. En is ook nog eens, en dat hebben wij vaker gezegd, ook bij AI voor leerlingen bijvoorbeeld, is ook nog eens gegrond, heeft de kennis vanuit het curriculum. Dus het was een hele dure zin. Mm-hmm. En een terecht heel, heel mooi geformuleerd, heel
zeker
krachtig.
Ja.
Maar daarmee zet hij eigenlijk AI in de rug. Hij pakt als docent regie over die AI, wat we altijd roepen.
Maar
ik
wat
word
hij doet
heel
is
vrolijk van.
Pedagogiek zet hij erin. Hij zet vakdidactiek erin en vakinhoud. Dat is precies wat je moet doen.
De gouden driehoek, zullen we maar zeggen. Hij gaat ook nog allerlei. Hij gaat 3 geplande artikelen hierover produceren. Of publiceren, moet ik zeggen. Hij vergelijkt allerlei platformen, dus Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral. Kortom, ik kan de rest ook nog voorlezen, maar hij gaat nog veel meer los dan wat ik nu gemeld heb. Hij is appjes aan het bouwen enzovoort. Maar ik wou Ben even positief in het licht zetten, omdat hij echt regie pakt op een hele concrete manier. Ja. En 1 van de 3 studies is een effectstudie. Als ik dit doe in mijn onderwijs, wat gebeurt er dan niet met het presteren van de studenten, maar met het leren van de studenten? En even onderwijskundig. Leren ze niet hetzelfde als presteren. Presteren zie je vaak na een oefening. Ze kunnen het beter. Leren zie je een paar weken later. Wat is er blijven hangen? Wat kunnen ze echt anders? Dat is de crux natuurlijk van het onderwijs. Super gaaf. Ben, complimenten.
Helemaal. Zeker. Hey, gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Juist. En nog even quick benoemen dan, voordat we naar de externe sponsor gaan, want we hebben 2 dagen in Utrecht binnenkort. Mm-hmm. We hebben de MT Strategiedag en we hebben de Hackathon. Die lopen allebei goed, maar er is nog een klein beetje plek. Dus als je denkt, ik twijfel nog een beetje, meld je aan, want we gaan er echt super gave dagen van maken. En dan nu een
boektip.
De boekentip!
Een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het AI van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in 3 inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl en lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Het is tijd om het te hebben over datacenters.
Sexy.
Je hebt er helemaal zin in.
Ik denk dat veel mensen de nieuwtjes hebben overgeslagen. Direct hierheen gescrollt zijn. Tom, kan jij het inleiden?
Zeker. Voor het hoofdthema gaan we vandaag een onderwerp bespreken wat op eerste gezicht ver van het klaslokaal staat, namelijk datacenters. Aanleiding is onder andere een LinkedIn-post van Michiel Bakker. Hij is AI-onderzoeker bij MIT en Google DeepMind. Hij waarschuwt dat de aanname dat Europa wel toegang blijft behouden tot de krachtigste AI-modellen alles behalve zeker is. Veiligheidsrisico's, schaarste aan rekenkracht en geopolitieke verschuivingen kunnen ertoe leiden dat de beste modellen straks vooral beschikbaar zijn voor Amerikaanse veiligheidsdiensten, Amerikaanse bedrijven en een kleine kring vertrouwde partners. Dat zijn wij denk ik ook, toch? De rest van de wereld, en daar horen Nederlandse scholen ook bij, krijgen dan later toegang met kleinere modellen, minder tokens en minder controle. Dat scenario van Bakker is geen abstractie meer. OpenAI lanceerde deze week Guaranteed Capacity, een betaald programma waarmee bedrijven zich voor 1 tot 3 jaar kunnen verzekeren van toegang tot OpenAI's rekenkracht. CEO Sam Altman zei er meteen bij dat de wereld voorlopig krap in rekenkracht zal blijven zitten. Anthropic ging eerder dit voorjaar bij de release van zijn nieuwste model Mythos nog een stap verder en gaf vooral uitsluitend een select clubje Amerikaanse bedrijven toegang, waaronder Apple, Amazon, Google, Microsoft en JP Morgan Chase. AI-onderzoeker Joshua Benjo plaatste daar publiek vraagtekens bij. Wat betekent dit voor landen en bedrijven die buiten die kring vallen? Bakker, dus Michiel Bakker waar we het net over hadden, overhandigde vorig jaar november samen met Jelle Prins en een coalitie van zo'n 60 experts het Nationaal AI Delta Plan aan minister Karremans. De kern van het plan is: Nederland moet nu zelf investeren in rekenkracht, chipproductie en het energienet en die capaciteit koppelen aan toegangsgaranties. Tegelijk leven er bij veel docenten juist zorgen over de duurzaamheid van AI, het stroomverbruik van datacenters en de impact op de leefomgeving. Twee gesprekken die in eerste instantie botsen en die in het inclusiedebat over AI in het onderwijs toch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Nou, klinkt toch sexier dan je dacht,
hè? Heel sexy. Hey, dan gaan we het even als volgen doen. We gaan niet een standaard gesprek hebben, maar ik ga even in de rol van een soort interviewer plaatsnemen en ik ga jou interviewen over dit onderwerp, Marcel.
En jij bent een soort van kritische docent, hoop ik, hè?
Zeker, zeker.
Mooi.
Dus ik wil beginnen, en ik denk dat een hoop mensen dat nu ook denken. Marcel, wat heeft dit in hemelsnaam met het onderwijs te maken?
Helemaal niks.
Niet bang zijn?
Nee, ik heb een tegenvraag meteen aan jou als kritische docent.
Okay.
Gaat AI nog ooit weg uit het onderwijs? Helemaal weg?
Nee, dat kan niet. Ik denk dat ongeveer niemand dat nog zal zeggen op dit moment.
Dan heeft dit er alles mee te maken.
Okay.
Want als AI blijft in het onderwijs, ga je datacenters nodig hebben. Want dat is nou een keer de manier waarop AI in jouw computer binnenkomt. Mm-hmm. En op het moment dat jij wil dat er gelijke kansen zijn, vandaar ook het woordje inclusie, want dat is volgens mij de kern. Dan is het een cruciaal onderdeel van het hele verhaal. Op het moment dat je... we gaan even 50 jaar terug. Mm-hmm. Misschien 70 jaar, ik weet niet precies, in Nederland. Maar laten we zeggen, voor de democratisering van het onderwijs, wie kreeg de toegang tot goed onderwijs? Rijke mensen met goede contacten.
Ja.
Ga nu eens 5 jaar vooruit. Amerika heeft de datacenters, dat is overigens nu al zo. Maar die krapte wordt steeds groter. Nederland heeft even geslapen, of slaapt nog even door. Investeert niet. En het kabinet Trump 3, die besluit Europa, nee, we zetten de datacenters even uit. Mm-hmm. En tenzij je maar heel veel geld betaalt. En dan zijn er wat scholen en wat organisaties dat kunnen betalen en de rest niet. En dat betekent dat wij met een paar lokale modelletjes moeten werken als je geen geld hebt en dat diegene met... Je krijgt een enorme ongelijkheid. Dat is eigenlijk het korte verhaal. En ik denk dat we dat niet moeten willen met elkaar. Ik heb een tijdje terug een artikel geschreven over inclusie in het onderwijs, waarbij ik altijd dacht AI is een democratisering van intelligentie, in de zin dat iedereen nu toegang heeft tot min of meer dezelfde modellen. Alleen als je daarover doordenkt, die modellen goed gebruiken is vooral weggelegd voor mensen die hoogcognitief vaardig zijn, die taalvaardig zijn. Daar zit al een soort van kloof. Daar moeten we ongelooflijk hard werken aan de AI-vaardigheid en geletterdheid van de leerlingen en docenten. Daar komt nu nog iets bovenop, Tom. Want niet alleen is er inclusie als we allemaal toegang hebben, maar straks hebben we niet eens allemaal toegang. Dat is gewoon nu al aan de hand.
Ja, en deels zie je dat natuurlijk nu, denk ik, met betaald versus onbetaalde AI. Maar straks zeg je eigenlijk van, hey, dat gaat nog veel extremer worden.
Nou, veel extremer, want nu is het verschil tussen echt frontier, dat klinkt echt heel Nederlands het daar zo zeggen. Frontier. Het beste model van de wereld. Dat is wel heel bijzonder in deze technologie, dat iedereen daarbij kan. $20 per maand. En ik snap dat er mensen zijn voor wie dat veel geld is. Maar met elkaar, denk even aan Malta, wat we vorige week zeiden. Mm-hmm. Kunnen we dat echt nog wel ergens ophoesten of op de een of andere manier delen met elkaar. Dat is nog echt wel voor iedereen toegankelijk. Op het moment dat dat $2000 wordt, of gewoon voor jou wel, voor jou niet, op basis van een ander criterium, dan is dat gewoon weg. Dus er gaat echt iets aankomen. Mijn oplossing, of de oplossing van Michiel Bakker, waar ik echt mezelf hard voor zou willen maken, is pleur de hele Nederlandse, het IJsselmeer, weet ik. Ik ga niet geen uitspraken doen over waar, maar zorg dat wij die infrastructuur als een sodemiet gaan opzetten. Het heeft allerlei voordelen, maar je neemt in ieder geval belangrijkste nadeel van ongelijkheid over toegang tot zo'n cruciale tool weg.
Oké.
Okay, nou, dan zijn we klaar, denk ik.
ik volg je, want je hebt nu het gehad natuurlijk over de voordelen van, als we dit niet hebben, dan missen we dat we gelijkheid krijgen. Maar die datacenters, die zijn natuurlijk hartstikke slecht voor ons milieu.
Zeker.
Dus daardoor hoor ik ook heel veel mensen, we moeten in ieder geval de datacenters gaan weren uit Nederland.
Ja, precies.
Hoe kijk jij
daarnaar? Nou ja, ik denk, ik zie dat wel iets genuanceerder dan het is slecht of goed voor het milieu en dus moeten we dit of dat doen.
Maar heel veel mensen kijken er wel zo naar, hè?
Nee, zeker, zeker. Ik denk dat we ook nog een keer helemaal over duurzaamheid gaan praten. Maar dit is wel een onderdeel wat het datacenterverhaal zeker raakt. Mm-hmm. Ik denk dat het thema afhankelijkheid een hele belangrijke is. Want diezelfde mensen willen niet afhankelijk zijn van een ander. Van Amerika bijvoorbeeld, of van China. Ja. Dat betekent dat je zelf iets moet. Tenzij je zegt, AI gaat weg. Maar dat was mijn eerste stelling. Als dat niet zo is, dan moet je dus iets zelf. De nuance bij duurzaamheid versus AI. Volgens mij hebben we 2 keer geleden gezegd wat water, vlees eten en datacenters met elkaar te maken hebben. Voor degene die dat niet geluisterd heeft, 1 kilo vlees, rundvlees, betekent dat je de rest van je leven schaamteloos AI kan gebruiken als je die kilo vlees niet eet qua water. Mm-hmm. Stroom is een ander verhaal. Datacenters slokken enorm veel stroom op en wij in Nederland kunnen niet eens onze eigen stroomaansluiting fixen. Daar moet ook gigantisch in geïnvesteerd worden. Ik denk de makkelijkste vergelijking, Tom, kun je maken met voordat er elektriciteit was. Kwam er een verhaal in de maatschappij, hey, daar komt elektriciteit aan. Daar zaten 2 mensen te podcasten. Op de markt dan. live podcast op de markt. Op de zeepkist.
Praten in een steen.
In een zeepkist. En die vertelde, we moeten als sodemieter stroomnetwerk gaan aanleggen. Alle straten moeten opengebroken worden. Alle huizen moeten open. En dan zeiden waarschijnlijk ook mensen, ja, hallo.
Ben je gek?
Ja. Dat zeg ik nu eigenlijk met die datacenters. Want de tokens, de intelligentie die door die lijntjes komt, dat is de nieuwe stroom. En die heb je gewoon linksom of rechtsom nodig als land. Daar wil je niet afhankelijk zijn. Nu, de nuance op duurzaamheid zit er volgens mij in dat het heel erg afhankelijk is van hoe die stroom wordt opgewekt. Dus op het moment dat wij als land eindelijk eens nog meer gaan investeren in infrastructuur rondom bijvoorbeeld windenergie, want het waait nogal eens behoorlijk bij ons, en wij kunnen dat duurzaam opwekken. Kijk even naar Noorwegen, die wekken al 100% van hun stroom duurzaam op. Dan is dat verhaal eigenlijk al weg, dat nadeel. Dan gaat het alleen nog om de duurzaamheid van het materiaal en de plek waar je het neerzet. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, een paar weken geleden in dat debat, volgens mij heb ik het ook zelfs genoemd in de podcast, herinner ik me nu. Op het moment dat je naast een datacenter woont en je enorm verzet tegen dat datacenter, vanwege duurzaamheid, dan moet je je realiseren dat een datacenter qua industrie een van de schoonste vormen is. Het verbruikt namelijk alleen stroom. Er komt geen uitstoot uit of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus ik denk dat het veel genuanceerder ligt. En dan een flauw argument is, als wij het niet doen, doet een ander het. Maar dat is wel zo. Dus dacht jij dat wereldwijd, zeg maar, de stroomvoorziening in datacenters minder werd als wij het niet gingen doen? Dat denk ik niet. dan gaat gewoon een ander land ze bouwen. Ja. En je moet nooit met wapenwetlopen meegaan, maar nou, misschien moet je toch wel met... Nou ja.
Ja. Ja, want bijvoorbeeld Anthropic, die huurt nu ook datacapaciteit bij Musk, toch?
Ja, dus Elon Musk heeft een gigantisch datacenter, Colossus. Mooie termen altijd voor. Dat wordt nu volledig, Colossus 1 wordt volledig gehuurd door Anthropic van Claude, want die hebben gewoon te weinig rekenkracht. En dat doen ze voor een knakende rol erop.
Ja?
Ja, dat kost niks.
Oké. Okay. Heb je een
bedrag? Iets van, ja, 1 miljard per maand of zo.
1 miljard per maand.
Zoiets.
Die Musk is wel echt een goede businessman. Hè? Die zag dit dus in. En jij zegt nu eigenlijk, Nederland moet dit ook inzien.
Nou ja, dan heb je het over de financiën. Maar dat geeft aan hoe belangrijk die rekenkracht wordt, waar wij totaal niet in meedoen.
Ja. Hey, jij zegt nu van, we moeten hierin gaan investeren en dergelijke. En dit gaat wel een tijdje duren. Dus het voelt voor mij van, hey, als we hier nu heel veel geld in moeten leggen, dan gaat dat misschien op termijn een keertje iets opleveren. Misschien kunnen we iets verhuren, wat je zegt. Misschien kunnen we ons onderwijs gelijker maken. Maar op korte termijn moeten we dan dus gaan bezuinigen op onderwijs, op zorgkosten en dergelijke. Dus waarom ben je er zo stellig van overtuigd dat dit echt nodig is? Want ik heb het gevoel, dit is nogal een behoorlijke gok die je hier maakt.
Ja, voor mij is dit echt totaal geen gok. Je ziet het al gebeuren namelijk. Dus los van of je kunt je twijfel hebben, is over 5 of 10 jaar al die rekenkracht nodig. Op dit moment betaalt die investering zich 16 keer uit. Noem het voorbeeldje van Anthropic. Mm-hmm. Waar Elon Musk gigantisch heeft geïnvesteerd en dat geld verdient hij makkelijk terug. Door het gewoon te verhuren. Dus ik denk als wij infrastructuurleider worden, of medeleider, dat zich dat automatisch terugbetaalt. Waar je dat geld vandaan haalt, ik ben ook geen econoom, hè. En ik twijfel ook in mijn hoofd, hoor. Ik zit nu één kant heel erg te verdedigen, dus ik zie ook echt wel andere kanten. Maar ik ben wel met Michiel Bakker eens dat stilstaan geen optie is. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen om het bedrijfsleven te laten meebetalen. Volgens mij heeft Europa een jaar geleden bedacht dat we 800 miljard moeten besteden aan het maken van bommen en zo. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Kunnen we daar niet even een klein beetje van... Kortom, je kan daar...
Ja. Oké. Okay. En het argument wat ik zei van, we gaan hier pas iets van zien over 5 of 10 jaar als wij nu gaan investeren?
Ja, Colossus 1 waar we net over hadden is door Elon Musk in 100 dagen gebouwd.
In 100 dagen bouw je iets wat je voor 1 miljard kan verhuren per maand?
Ja, gek hè, want mensen zeiden toen, je bent gek, dat kan niet. Ja. En ik ben niet zo'n fan van Elon Musk, maar je moet hem nageven dat hij soms dingen kan bereiken door gigantische druk te zetten op mensen en door te zeggen, dat gaan we wel doen. Ja. 100 dagen gaan wij natuurlijk niet halen in Nederland, want we hebben bij wijze van spreken al 10 jaar nodig om een milieuvergunning te krijgen. Maar dat is ook precies de oproep. Faciliteer dat, zodat het echt snel kan. En dan kan het echt wel snel. En wij hebben ASML, hè? Wij hebben gewoon de mensen die aan de voorkant van de chipindustrie zitten. Dus er zitten zoveel kansen voor Nederland.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik mijn vraag heb gesteld. Dus dank daarvoor. Dan ga ik ook even meedoen in het gesprek. Ik denk wat je hier heel erg naar voren ziet komen, is dat, volgens mij is de publieke opinie heel erg, we moeten geen datacenters willen. Bijvoorbeeld om duurzaamheid en heel veel andere redenen. Terwijl ik denk dat mensen met de publieke opinie niet precies weten wat ze hier zeggen. Want aan de andere kant zeggen precies die mensen, hey, wij moeten soeverein worden. Wij moeten minder afhankelijk worden van Amerika, om een voorbeeld te geven.
Dat en bijt elkaar.
Dit gaat totaal niet samen. Hmm. Als je soevereiniteit hoog hebt, dan moet je volgens mij datacenters nu gaan bouwen.
Ja, dat is mijn punt. 100%.
Ik kan jou volgen.
Hey Tom, als ik dan als het interview even overneem. Als we dan als we dat nou niet doen, hè, wat missen we dan? Wat gaat er fout?
Ja, de soevereiniteit. Dus dan zijn we gewoon volledig afhankelijk. Want we hebben net gezegd, je hebt het volgens mij heel duidelijk gemaakt. AI gaat niet weg in het onderwijs. AI wordt alleen maar veel belangrijker in het onderwijs. En ik denk dat we... Er zijn heel veel redenen waarom we soeverein willen zijn. Dat we niet afhankelijk willen zijn van anderen. En als je dus niks doet, dan ben je volledig afhankelijk.
Ja, zelfs lokale modellen, daar heb je gewoon ook die infrastructuur voor nodig.
Hè? Precies.
Dus als je zegt, kijk, ik had ook kunnen zeggen, we moeten ons eigen model trainen. Daar geloof ik al niet meer zo in.
Nee.
Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar er zijn open source modellen.
Heeft minder haast in ieder geval.
Minder haast. Nou, ik denk gewoon dat het in Nederland niet gaat gebeuren, los van een klein modelletje, maar dat wij niet een nieuwe GPT gaan maken of zo, ChatGPT. Mm-hmm. Maar even een raar zijpaadje. Op het moment dat jij Kijk, afhankelijkheid gaat veel verder dan alleen onderwijs. Maar AI gaat ook een rol spelen in bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Gaat een rol spelen in oorlogsvoering. Gaat een rol spelen in alles.
Ja.
Dus wij zijn een AI in onderwijs podcast. Dus als we hem daar toe brengen, zou ik zeggen, we leiden op voor een baan waar je AI hoe dan ook moet gebruiken. We lullen hier wekelijks bijna een uur over, want het wordt steeds stiekem ietsjes langer. Dus dit gaat niet weg. Zullen we dan zorgen dat we ook die infrastructuur op orde hebben in Nederland? Dat is gewoon mijn boodschap.
Dan hoop ik dat de ministers luisteren.
Ja. Hey, en ik denk dus, ja, 100 dagen, dat gaan we niet halen. Ik denk eerlijk gezegd, als je mij vraagt, realistisch, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Het is een oproep, ook van Michiel Bakker. Ik denk dat het heel lastig wordt om daar echt een deltaplan van te maken. Als het al gebeurt, dan duurt het denk ik in de praktijk veel te lang hier. Ik denk dat er heel veel landen in de wereld zijn die nu veel sneller kunnen bewegen. Mm-hmm. Omdat Europa natuurlijk notoire ingewikkeld is als het gaat om dit soort zaken. Dus ik ben daar niet zo positief over.
Ik denk ook dat het totaal niet realistisch is. En dat we dan wel met z'n allen gaan zeuren over dat we niet soeverein zijn.
Nou ja, dat doen we al feitelijk. Ja,
zeker. Maar ja, en we doen er dus niks aan.
Nee, nou, er zijn allerlei initiatieven. En Michiel Bakker met Jelle is natuurlijk een heel mooi voorbeeld.
Zeker.
Volgens mij gebeurt er ook van alles op AI gebied in Nederland. Maar vanuit de overheid vind ik het angstaanjagend stil. En ik zou tegen de overheid willen zeggen,
niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ah.